Gemeente, we willen dus stilstaan bij de 87ste psalm met als kern de versen 4 tot 6. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren, Sela. Gemeente, boven deze psalm staat geschreven, dat hebben de vertalers erboven gezet, de heerlijkheid van de gemeente Gods. Ja, dat is prima, als we daar maar niet ons eigen kerkverband mee bedoelen. Of onszelf als gemeente, alsof er geen betere is. Ons kerkje. Ons karrekien, zeggen ze hier op Urk, meen ik zo ongeveer. Ja, ik ben geen Urk en ik kan dat niet precies nazeggen. Ons karrekien. Ja, dat moeten we niet bedoelen. Alsof wij de enige ware kerk zouden zijn, als kerkverband, of de beste gemeente van onze kerk, of dat er nog maar een paar dominees zijn die tot de beste behoren. Nee, alstublieft, die kant moeten we niet op. Het gaat om de kerk die van het begin der wereld af geweest is en tot het einde van de wereld zijn zal. Die heerlijkheid wordt hier bezongen. En die kerk, dat is het werk van God. Gods werk wordt hier bezongen. Die kerk waar er maar één van is. Die ene heilige, algemene en apostolische kerk. Die kerk, die wordt hier bedoeld. En die heeft God gegrond. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Niemand kan er een ander fundament leggen dan hetgeen er gelegd is, het welk is Christus Jezus. Dat is het fundament der apostelen en der profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, de grondsteen die het hele gebouw tezamen houdt. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij, zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe. En dat geldt voor de kerk van alle eeuwen, het is Gods. Zo begint deze psalm dan ook, hè? Zijn grondslag. En zijn staat met een hoofdletter, niet alleen omdat het aan het begin van de zin staat, maar ook omdat God ermee bedoeld is. Zijn grondslag is op bergen der heiligheid. Het gaat hier om wat God in zijn kerk heeft neergelegd, waarop hij haar heeft gefundeerd. Een Pinksterpsalm, zeiden we. Ja, vooral een Pinksterpsalm. Vanwege die woorden van onze tekst, de versen 4 tot en met 6. Daarom vooral noemen wij deze psalm de Pinksterpsalm. We zeggen wel eens dat Pinksteren het geboorteuur is van de kerk. Dat is natuurlijk niet waar. De kerk is er van het begin van de wereld tot aan het einde daarvan. Ook de oud-testamentische kerk hoort daarbij. Dat kun je in de openbaring van Johannes nog zien. Want op de fundamenten van de stad staan de namen van de 12 apostelen. Dat is het Nieuwe Testament. En op de poorten van het Nieuwe Jeruzalem, daar staan de namen van de stammen van de kinderen Israëls. Het gaat om de oud-testamentische en de nieuw-testamentische kerk tegelijk. Vandaar ook de 24 ouderlingen voor de troon. 12 en 12. 12 oude verbond, 12 nieuwe verbond. Dat is altijd nog de beste uitlegging van wat we in de openbaring van Johannes vinden. Met Pinksteren is de kerk alleen verbreed. Gods verbond is verbreed. Het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten had, opgericht had, moet ik zeggen. Opgericht. Dat heeft op Pinksteren een verwijding gekregen naar de volkeren toe, die mede-erfgenamen zijn geworden van diezelfde belofte. En niet een nieuw verbond is er begonnen, maar het is een verwijding van het verbond. En dat noemen we dus de nieuwe bedeling van het verbond. En daar wordt dus in het Oude Testament al over gesproken, over die verbreding. Dat die komen gaat. Abraham wist er al van, want de Heere had tegen Abraham gezegd, in u en in uw zaad na u zullen al de geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus Abraham wist er al van dat dat verbond niet alleen maar voor zijn letterlijke nageslacht zou zijn, voor Israël zou zijn, maar dat het zich ook tot de volkeren zou keren in Christus, in het zaad met een hoofdletter dat komen zou. De psalmen hebben daar ook voortdurend over gesproken. Looft gij heidenen met zijn volk. Zomaar één versje uit de psalm. Looft gij heidenen met zijn volk. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, heren. Nou, zomaar een paar voorbeelden, zijn er veel meer in de psalmen te vinden, waar over de roeping van de heidenen wordt geprofeteerd. David heeft daar een heel breed en ruim zicht op gehad. En dat ook in heel wat psalmen uitgedrukt. En bij de profeten is het al niet anders. Jesaja die hoort en ziet dat de volkeren tegen elkaar zeggen, laat ons opgaan naar Sion. Laat ons opgaan naar Sion en dat hij ons zal leren van zijn wegen. Ze sporen elkaar aan om naar Sion op te gaan. De heidenen zullen komen. En Zacharia ziet dat 10 mannen uit allerlei geslachten der heidenen de slip zullen grijpen van die Joodse man. En ze zullen zeggen, wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Ik noem zomaar een paar voorbeelden. Er zijn er dus veel meer in het Oude Testament te vinden, waar er over gesproken wordt dat ooit dat verbond van God een verbreding zou krijgen naar de volkeren toe. En dat is dus met Pinksteren gebeurd. De voorbode was dat ze elk in hun eigen taal de grote werken Gods hoorden spreken. Wie daar nu precies in Psalm 87 over geprofeteerd heeft, dat weten we niet. Er staat alleen onder de kinderen van, voor de kinderen van Korach. Voor de kinderen van Korach. En ja, dat is dus bestemd voor hen om te zingen. En de Korachieten waren zangers. Dat is inderdaad de Korach van de opstand, hè? Korach, Datan en Abiram. De kinderen van Korach hadden niet bewilligd in de opstand van hun vader. En daarom zijn die gespaard gebleven. Korach zelf kwam in de vuurbrand om. En alle opstandelingen met hem. Maar zijn kinderen zijn gespaard gebleven. En in Davids tijd, pas in David en Salomo's tijd, zijn zij aangesteld tot zangers in het heidendom. De Korachieten, de kinderen van Korach. Maar dat wil niet zeggen dat deze psalm door hen is gedicht, voor hen is gedicht. Wie de dichter is, dat weten we niet precies. Dat zou David kunnen zijn. Dat zou maar zomaar kunnen, gemeent. Zomaar kunnen. Maar het kan ook een latere dichter zijn geweest. Want zelfs na de ballingschap, we lezen nog in Ezra en Nehemia, dat toen nog de Korachieten dienst deden als zangers in het nieuwe, het herbouwde heiligdom, de tempel na de ballingschap. Daar deden ze nog dienst. U kunt dat op meerdere plaatsen in Ezra en Nehemia gewaar worden, dat ze toen nog bekend waren als zangers van God. Dus het zou ook maar zomaar kunnen zijn dat in de koningentijd of zelfs na de ballingschap deze psalm pas gedicht is. Wij weten dat dus niet. Maar goed, wie het ook zei. Het zijn woorden van de Heilige Geest. Er zijn wel meer gedeelten van de Bijbel waarvan we niet weten wie ze geschreven heeft. Wie weet wie het boek Richter geschreven heeft? Weet u het? Ik niet. Niemand niet. En 1 en 2 Samuel. En 1 en 2 Koningen. En wie was de chronist? 1 en 2 Kronieken. We weten het niet, hè, wie die boeken geschreven hebben. Maar ze zijn er niet minder getuigenis van de Heilige Geest om. En zo is het ook met die psalmen waar niet boven staat wie de psalm gedicht heeft. Dat doet er dus eigenlijk ook niet zoveel toe. Het is het woord van de Heilige Geest. En God heeft dus zijn grondslag op bergen der heiligheid gelegd. God heeft Sion uitverkoren. En waarom heeft hij ze uitverkoren? Heeft hij ze uitverkoren omdat ze al heilig waren? Waren die bergen al heilig? En kreeg God ze daarom in het oog? Nee, dat is de bedoeling niet. Ze zijn door de uitverkiezing, door Gods liefde, heilige bergen geworden. Het is niet zo dat God die bergen al zo vond. En dat hij dus wel weet wat hij wist wat hij deed toen hij die bergen uitkoos. Nee, zo is het niet. Die bergen zijn door Gods verkiezende genade en liefde uitverkoren geworden en zo tot heilige bergen gemaakt. Zo gaat het met de mensen ook, hè. Alle mensen die God uitverkiest, die kiest God niet uit omdat hij bij u en bij jou of bij mij al iets heeft aangetroffen. Iets heiligs. Of iets goeds. Nee, God vindt ons midden in onze verlorenheid. God vindt ons zoals we van onszelf zijn, zonder enige deugd. Zonder enige heiligheid. Zonder geloof. Zonder God. Zonder hoop in deze wereld. Zo treft God ons aan. En als de Heere dan de zondaar bemint die van zichzelf niets is, dan maakt hij hem tot een heiligdom. Ja, dan maakt God hem tot een heiligdom. Dan word je een heilig volk en een verkregen volk. En dus hij trof je niet aan als een heilig mens. Hij maakt je tot een heilig mens. En zo heeft de Heere God de berg Sion uitverkoren om daar zijn fundament te leggen. Dat is pure verkiezing, want er waren wel bergen die daar eerder voor in aanmerking zouden komen. De Hermon, de berg Bazan, de Karmel, de Tabor, zomaar een aantal, de Sinaï, zomaar een aantal bergen te noemen, die zouden daar veel eerder voor in aanmerking zijn gekomen. We zagen dat pas ook al uit Psalm 68, maar de Heere God is al die andere bergen voorbij gegaan. De Heere God die heeft de berg Moria uitgekozen, de berg Sion uitgekozen, om daar zijn woning te zetten, om daar het fundament van zijn kerk neer te leggen. Dat heeft de Heere gedaan uit pure liefde. Uit pure liefde, er was niets in die berg te vinden. Er was niets in de bevolking van Jeruzalem te vinden. Er was niets in u en in mij te vinden. Als God verkiest, dan verkiest hij soeverein. Uit pure genade. Zonder dat er bij ons redenen voor waren. Dat is uitverkiezing. Dat God het doet. En we mogen dankbaar zijn, gemeente, dat er zo'n uitverkiezing is. Want als er geen uitverkiezing van Gods wegen was, dan was er geen kerk. Dan bestond er geen kerk. Want het is niet zo dat wij onszelf hebben uitgezonderd. Nee, God heeft ons uitgezonderd. Als hij ons roept, dan zondert hij ons af. En als God dat niet deed, we liggen allen in de verlorenheid. God zou niemand onrecht doen als hij ons daar allemaal in liet liggen. Hij is het die in zijn verkiezende liefde mensen in het oog vat. En zo heeft hij ook de berg Sion in het oog gevat. En hij heeft die verkoren, Sion verkoren, Jeruzalem verkoren, boven alle steden van Juda of van Israël, alle woningen van Jacob. Hij had ook wel Bethel kunnen nemen, of Hebron, of Kirjatje Arim, of Hazor, of Samaria. Heeft de Heere niet gedaan. Hij heeft Jeruzalem verkoren uit al de stammen Israëls, om daar zijn naam te doen zetten. De Heere bemunt de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Dus boven alle Jacobsteden, alle andere steden in het hele gebied van Jacob. Ook dat is die pure verkiezing van God. God deed dat zomaar, omdat hij lief had. En waarom heeft hij lief? Omdat hij lief heeft, zonder reden aan onze. Waarom staat er trouwens dat God de poorten van Sion bemint? De poorten boven alle woningen van Jacob. Wel gemeente, daar zit mij wel een betekenis in. De poorten geven de omtrek van de stad aan. Hij bemint dus die stad in haar geheel. De poorten zijn ook altijd de zwakste schakel in de verdediging van een stad. Daar heeft de vijand het ook altijd op gemunt. Als hij de poorten kan doorsteken, dan is hij binnen. Maar de Heere bemint die poorten van Sion. Dat wil zeggen dat ze veilig is. De stad is veilig, want de Heere bemint die poorten. Hij zal niet toestaan dat die poorten zomaar worden opengebroken. En die poorten, daar gaat men ook door binnen. Bedoelt de Heere God hier te zeggen dat hij zelf graag in Sion is? En dat hij door die poorten is binnengegaan? Ja, dat zou zomaar kunnen, hè? Maar hij ziet ook graag dat de mensen door die poorten binnengaan. Dat ziet de Heere ook zo graag. En daarom bemint hij die poorten. Hij bemint die poorten omdat er velen doorheen gaan. Velen binnenkomen in zijn stad. Hij bemint ook de deuren van de Moriakerk. Absoluut, die bemint hij. Want hij ziet graag dat u daar allemaal doorheen gaat, naar binnen gaat, om zijn woord te horen. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. En omdat het allemaal Gods werk is, worden er zeer heerlijke, gewichtige dingen gesproken over u, o stad van God. Sela, zegt de dichter. Sela. We weten niet wat Sela betekent, maar dat het een klap op de Bijbel is, dat weten we wel, hè. Het is een klap op de Bijbel van, en zo is het. Dat betekent het, hoe dan ook in elk geval. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Alles wat God gedaan heeft, beminnen, uitverkiezen, zijn fundamenten daar leggen. Dat is allemaal heerlijk. Allemaal dingen van waarde, van gewicht. En het heerlijkste komt nog. En dat heerlijkste, dat is datgene wat deze psalm tot die Pinksterpsalm maakt. Namelijk, wie komen daar nou te wonen? Ja, Israël woont er. Dat is zeker. Dat was zeker zo in de dagen toen deze psalm gedicht werd. En dat is gelukkig weer zo, hè, dat Israël woont in die Godstad in Jeruzalem. Dat is zeker een groot geluk, ook in onze tijd. Nog steeds woont daar zijn oude bondsvolk. Dat is zeker waar. Maar de Heere profeteert hier dat ook anderen daar een plekje zullen krijgen. Hij profeteert hier dus over de vermeerdering van de kerk. De uitbreiding die met Pinksteren begonnen is. Want zij die verre waren, zijn daarbij gebracht, zegt Paulus. En de middelmuur des afscheidsels die ertussen stond, als een ijzeren hekwerk, als een ijzeren gordijn, die is weggevaagd. Die heeft Christus door zijn bloed teniet gemaakt. De vijandschap tussen Joden en heidenen heeft de Heer God door het bloed van Christus, die heeft hij verzoend en weggenomen. En dat zien we nou zo prachtig hier in deze psalm. Eigenlijk is er niet een plaats in het Oude Testament waar dat zo scherp beleden wordt als hier. En ook zo heerlijk beleden wordt als hier. Met een heerlijke scherpte. Want als we nou kijken wie we hier gerekend zien bij degene die in Sion wonen. Wie God vermeldt. Ja, dan heeft hij het over Rahab. En over Babel. Die rekent hij, die merkt hij aan onder degenen die hem kennen. Die vermeldt hij daaronder. En daar even later de Filistijnen. En de Tyriër. Met de Moor. Nou, dat zijn allemaal volken die wij daar niet verwacht zouden hebben. Wij hadden dat niet voor mogelijk gehouden. Dat zulke mensen ooit een plekje zouden krijgen in de kerk van God. Dat zouden wij niet voor mogelijk hebben gehouden. Want wie is Rahab? Wie weet dat van u, wie Rahab is? Nou, misschien hebt u een Bijbel met kanttekeningen voor u. Dan kunt u het zien, dan zal het ongetwijfeld staan dat dat Egypte is. In Psalm 89 staat dat hij Rahab verhouwen heeft, verbrijzeld als een verslagene in vers 11 van Psalm 89. Staat op dezelfde bladzij in uw Bijbel. En gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. Dan gaat dat duidelijk over Egypteland. Egypteland dat door de Heere God, de farao en al zijn heer in de Rode Zee verdronken. U weet het wel, hè? Hij heeft Rahab, dat monster dat Egypteland heette, dat Israël zo verdrukt had, die heeft de Heere God verbrijzeld. En waarom worden ze nou niet gewoon Egypte genoemd? Dan konden we dat allemaal gelijk meteen al weten, zult u misschien zeggen. Waarom dan die aparte naam die maar een paar keer in de Bijbel voorkomt, Rahab? Nou gemeente, dat heeft te maken met de betekenis van dat woord Rahab. Want Rahab betekent eigenlijk dat ze opgeblazen zijn. En zeer hoogmoedig. En dat waren de Egyptenaars. In hun gedrag ten opzichte van de kinderen Israëls. Zeer wreed en zeer hoogmoedig. Opgeblazen, dat was de farao. Ook toen hij de kinderen Israëls achtervolgde. Ik zal hen achterhalen, zei hij. Ik zal ze terugbrengen. Jazeker, dat dacht hij. Hij was een opgeblazene. En de Egyptenaar zou dan ook in de vergadering Gods niet komen. Vanwege alles wat ze de kinderen Israëls berokkend hadden. In al die tijd dat ze toen in Egypte waren, in het land Goshen. De slavernij, de dienstbaarheid, de harde dienstbaarheid. En toch zegt de Heere God. Toch zal ik er ook uit Egypte hebben die mij kennen. Er is nog steeds in Egypte een christelijke kerk. Dat weet u waarschijnlijk wel, de Koptische kerk. Daar hoor je nog wel eens over in het nieuws dat er aanslagen gepleegd worden op kerken in Egypte door moslim-extremisten. Er is nog een Koptische kerk in Egypte. Ongeveer 10% van de Egyptenaren behoort momenteel nog steeds bij een christelijke kerk. Egypteland zal zijn handen uitbreiden en tot een Heere komen, zegt ook de 68ste psalm. Zeker. En Moorenland zullen we straks nog zien. Die zullen hem met geschenken dienen. En Jesaja. Jesaja zal zeggen later dat de Heer een altaar zal hebben in Egypteland. En dat er 5 steden in Egypteland zullen zijn. Die de sprake Kanaans zullen spreken. Die de taal van God leren kennen. Wat een wonder toch. Wat een wonder toch, hè? Die grote vijand, die aartsvijand, die oervijand. Hè? Dat de Heer God uit dat volk toch ook nog mensen gaat trekken tot zijn kerk en tot zijn volk. En dat de Heer God daar nog altijd mee bezig is in Egypte. Maar ook onder die mensen die geestelijk Egypte of Sodom moeten worden genoemd, hè? Zoals de openbaring van Johannes nog zegt. Die merkt de vijanden van de kerk aan als Egypte en als Sodom. En toch werkt de Heere God nog onder vijanden van hem. Hij gaat er ook daar vandaan halen. Nou, over Babel hoef ik u niet zoveel te zeggen. Babel, dat is al vroeg in Genesis, hè? Denk aan de torenbouw van Babel. Dat is het summum van de hoogmoed. Die toren tot in de hemel. En hoe heeft de Heer daarmee afgerekend? En dan later dat Babel, dat Jeruzalem verwoest. Nebukadnezar. Is dit niet de grote Babel dat ik gebouwd heb? En tot in de openbaring van Johannes toe, hè? De val van Babylon. Babylon is de stad van de mens. Dat is de stad van de mens. Dat is de stad waar de Heere de spraak van de mensen verward heeft. Op het Pinksterfeest heeft hij ze weer verenigd. Maar in Babel heeft hij de spraak verward. En zelfs uit Babel zullen er komen. Want hij zal ze vermelden onder degene die mij kennen. En als de Heere God dat hier zegt, laat profeteren, gemeente, dan betekent dat gewoon dat hij daarvoor gaat zorgen. De Heere gaat hier zitten wachten, tot er eens iemand uit Egypte naar hem vraagt, en iemand uit Babel naar hem vraagt. Totdat er een hoogmoedig mens naar hem vraagt, dan wacht de Heere niet op. Hij doet het zelf. Hij maakt ze gehoorzaam, hij maakt ze klein, hij maakt ze nederig. Hij zorgt er zelf voor dat ze zullen komen. Ook uit die landen, uit die volken vandaan. Als er staat dat hij ze zal vermelden onder degene die hem kennen. Dan betekent dat de Heere heeft ze er zelf toegebracht. En dat gaat nog steeds voort. Hij weet hoogmoedige mensen wel aan zijn zegenkar te binden. Zie, let op. Nota bene, ziek. De Filistijnen. Toch ook altijd een aartsvijand van Israël geweest. In de dagen van de Richter en al. Simson, denk maar. Samuel, Saul, David. En ook in later tijd heeft men nog last gehad van de Filistijnen. Ook de latere koningen van Israël nog altijd de aartsrivaal geweest. De vijand om de hoek. Maar die woonde dichtbij. En was daarom een extra bedreiging voor het oude bondsvolk. Eeuwen lang. De Filistijn. Wat heeft men daar steeds voor gevreesd. En steeds tegen gestreden. Maar de Heere gaat ook de Filistijn toebrengen. Met het Tyriër en met de Moor. De Tyriër, Tyrus en Sidon, de handelsteden van die dagen, de zeevaardersvolken, een oneenneembare vesting, dachten ze tenminste. Want wie zou Tyrus ooit in handen kunnen krijgen? Die ligging van Tyrus, heel bijzonder aan de zee, met grote bergen eromheen, wie kan daar komen vanuit het binnenland? Dat valt echt niet mee. dat machtige volk. Dat de zeeën in handen had. De wereldzeeën van toen. Dat machtige volk, daar zal de Heer God er ook van danken roepen. Het waren altijd vereerders van Baal geweest daar. Tyrus en in Sidon. Altijd vereerders van Baal. Denk maar aan die Jezebel. Die bracht haar Baalsgod mee uit die steden vandaan. Bij haar vader vandaan. Die bracht ze mee en die probeerde ze in Samaria te introduceren, die Baalsgoden. En dat heeft ze ook gedaan. Nou, ook die Tyriër, die trotse Tyriër. En de Moor, Gam. Ja, trouwens, Egypteland is ook Gam. Mitzrayim, Egypte, dat is de Bijbelse naam voor Egypte, Mitzrayim, was ook een zoon van Gam. En Kush, evenzo, Kush, dat is Moorland. Dat is dus de zuiden Egypte nog. Zeg maar het huidige Soedan en Ethiopië, daar heb je Moorenland. Heeft Israël ook al mee te stellen gehad. Denk maar in de dagen van koning Asa, toen er een leger van, schrik niet, meer dan 1 miljoen Moren op Asa afkwam. Maar in het geloof heeft Asa ze verslagen. Morenland zal zijn handen ook gaan uitbreiden tot de Heer. En ze zullen geschenken aanbrengen. Denk maar aan de kamerlingen. De kamerling in Handelingen 8. De Moorman, de Ethiopische Moorman. Die daar op zijn wagen zat. Hij kwam tot geloof. Hij reisde zijn weg. Met blijdschap. De Heere zal van ze zeggen. Deze is al daar geboren. Hij zal van die verwoede heidenen dus mensen roepen en verkiezen. En toebrengen tot zijn kerk. En hij zal zeggen. Jij hoort hier ook thuis, Egyptenaar. Jij hoort hier ook thuis, Babyloniër, Chaldeër. Jij hoort hier ook thuis, Filistijn, Tyriër, Moor. Jij krijgt een plaatsje in mijn kerk. Een dubbele nationaliteit. Ja, dat is nou echt een dubbele nationaliteit. Dat je daar vandaan komt, uit Egypte, uit Filistea, daar kom je vandaan. Maar je wordt gemaakt tot medeburger God. God roept uit de duisternis. En hij trekt tot zijn wonderbare licht. Hij plaatst mensen over uit het koninkrijk van de Satan in het eeuwig koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Deze is al daar geboren, dat is dan ook wedergeboorte, dat snapt u. Dat is natuurlijk wedergeboorte. Ze zijn er niet letterlijk geboren in Sion. Ze zijn daar wedergeboren. Ze zijn daar toegebracht door de geest van God. Ze zijn daar tot bekering gebracht. Ze zijn daar geestelijk gezien geplaatst in het huis, in de tempel, in de dienst van God. Ze zijn door Christus en door de geest uit de volkeren verworven, want hij zal vele heidenen besprengen, zei Jesaja in hoofdstuk 53. Hij zal vele heidenen besprengen. Nou, hier heb je ze. Hier heb je die heidenen. Van de gruwelijkste heidenen, van de meest vijandige heidenen. Hij zal vele heidenen besprengen. Hij zal ze rein maken voor het aangezicht. En wat betekent dat nou voor ons, beste mensen? Wat betekent dat nou voor ons? Wel, dat betekent voor ons dat je niet zo ver af kunt zijn. En dat het niet zo onmogelijk kan zijn waar je je bevindt. Onmogelijk om toegebracht te worden. Misschien denk je wel, nou dat zou voor mij nooit kunnen. Want zoals ik ben en wat ik geweest ben en hoe ik ermee voorsta. En hoe hard van hart ik ben, dat wil je niet weten. Hoe hoogmoedig, hoe onbreekbaar. Ik ben al zo vaak onder het woord geweest, maar altijd onbreekbaar voor de Heere. Ja, die trotse. Die trots, die al die volken zo kenmerkt. Die trots, die menselijke trots. U zegt misschien ja, maar dat zal het voor mij dan niet kunnen. Nou, dat ziet u dan maar, hè. Dat ziet u dan maar. Dat de Heere trekt uit het koninkrijk van de boze en dat hij overplaatst in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dan krijg je een dubbele nationaliteit. Dan ben je burger van het koninkrijk der Nederlanden en je bent burger van het koninkrijk van God. Ook de Nederlander had hier maar bij genoemd kunnen worden, hoor. Zij die ver zijn. Dacht u dat wij beter waren dan die volkeren? En beter zijn dan die volkeren? Wij zijn niet beter dan een Filistijn en dan een Babyloniër en dan een Egyptenaar en dan een trotse Tyriër. Wij zijn niet beter dan hen. En toch, gemeente, toch is de Heere nog bezig. Toch is de Heere nog bezig om zijn Sion te bevolken. En dat doet hij uit alle volkeren vandaan. Dat doet hij uit Israël vandaan. Tot op de dag van vandaag toe. En er zullen nog meerdere volgen. Maar hij doet het ook uit de heidenen vandaan. Zelfs uit de verst gelegen volken toe. En daarom gaat het zendingswerk nog steeds voort. Maar dit is ook zendingswerk. Dat hier ik vanmorgen sta te preken. Ik ben ook een zendeling. Want wij zijn van huis uit ook allemaal heidenen. Ja, we zijn wel toegebracht tot het verbond God, zeker waar. Maar we zijn van nature heidenen. En we zijn niet beter dan die volken, dat zei ik al. En als er nu iemand is die zich afvraagt, maar ja, kan ik er nou ook nog bij vermeld worden? Kan de Heer nou ook al van mij zeggen, deze is al daar geboren. Ik laat die hier geboren worden. Ik laat die hier geboren worden. Ik maak die hier tot een ander, tot een nieuw mens. Ik maak die hier tot een burger van het koninkrijk der hemelen. Ja, dat kan. Dat kan zeker. Dat kan voor de grootste ploert die hier in ons midden is. Dat kan van de ernstigste tegenstrever en van de grootste vijand, van de hoogmoedigste mens, van het meest onbreekbare hart is het mogelijk dat de Heere zeggen kan, en toch, ik roep jou en ik trek je. En ik plaats je over in het koninkrijk van de zoon van mijn liefde. Ziet u, gemeente, dat de Heere God er niet op uit is om vrome mensen te behouden. Hij behoudt geen vrome mensen. Hij behoudt goddelozen. Hij behoudt mensen die hier in het diepst van hun hart de Egyptenaar hebben gevonden. Die hier de Tyriër zijn tegengekomen. En de vervloekte Gam, de Moor. Die hier de Filistijn, de onbesneden Filistijn hebben ontmoet. Onbesneden van hart en oren. Die hier de Filistijn hebben ontmoet. Die maakt u zalig. Geen vrome mensen. Hij is niet gekomen om vrome mensen in de hemel te zetten. Hij is gekomen om vijanden met zichzelf te verzoenen. Om goddelozen een plekje te geven in zijn kerk. En hoe goddeloos u zichzelf ook weten mag en moet. Dan is er ook voor u nog plaats. Deze is al daar geboren. Hè? De Heer kijkt die Egyptenaar aan. Hij kijkt die Filistijn aan. Hij kijkt die Tyriër aan. Hij kijkt die Moorman aan en die Babyloniër. Hij kijkt ze aan en zegt, jij hoort er ook bij. Jij mag ook in Sion komen, want ik bemin de poorten van Sion. Ik zie het zo graag dat ook jij daar binnen treedt. Niet waar? En dan gaat de Heere God zelfs een boekrol pakken, een boek pakken om daarop te schrijven. Want dat staat er ook nog in. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven van de volken. En hij zal zeggen, deze, die en die, die en die. Man en man staat er eigenlijk in de grondtaal, hè? Die en die, man en man, die is daarin geboren. Hè? Dus ieder individueel, hè? Het is niet zo dat de Heer God een heel volk inlijft. En dat de Heere God een heel volk in zijn koninkrijk plaatst, maar hij verkiest uit al de volkeren, talen, naties en tongen. Zo heeft Johannes ze ook in de openbaring zien staan met de palmtakken in de handen. Overal vandaan komen ze. Overal vandaan. Die. En die. Die roept de Heere door zijn woord. En die roept de Heere door zijn geest. En hij brengt ze toe. Laat jezelf daarop toebrengen. Door die kracht van woord en geest verhard je niet, maar laat je leiden. Wil die morennatuur, die Egyptenaarnatuur, dat die Rahabsnatuur in u, wil die maar niet fokken en voeden. Nee, zeker niet. Laat die door de Heere, door zijn geest wegnemen. Laat je vernederen voor de Heere, wordt maar klein voor zijn aangezicht. En dan zegt de Heere God, die en die en die en die. En hij wijst ze aan, één voor één. Van Sion zal gezegd worden, die ook. En die ook al. En die ook al. En die en die. En zoals bij Jesaja staat, de een zal met zijn vingers schrijven en de ander zal zeggen, noem mij toe met de naam van Jacob, ik wil ook Israëliet worden genoemd. Hè. Ze zullen komen, ze zullen uitspruiten tussen in het gras, zoals de wilgen aan de waterbeken, zegt Jesaja. Hè. Zo gaat het, zo zal de Heere het doen, uit al de volkeren vandaan, die en die en die en die. En de Allerhoogste zal zo zijn Sion in stand houden. Hij zal haar bevestigen van de poorten der hel. Zullen zijn gemeente niet overweldigen. Ze zullen zijn kerk niet klein krijgen. Dan proberen de poorten der hel dat wel. Maar zijn kerk laat zich niet ontvolken. Zeker niet. Zeker niet. Zijn kerk is wereldwijd en blijft in stand. Daar zorgt de Heere zelf voor. De Heere zal haar zelf bevestigen. Er staat hem in de vertaling, maar in de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, staat dat de Heere God haar, dat is Sion, zal bevestigen. De Heere zal hen, die hij roept dus, rekenen in het opschrijven der volken. De Heer houdt dus de lijst bij, zoals ook bij ons de gemeente dat doet in het bevolkingsregister. Alle mensen die op Urk wonen, die staan allemaal in het bevolkingsregister van de gemeente Urk. En u bent allemaal inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden. Het staat van iedere burger geregistreerd. Nou, zo houdt de Heere God ook het register bij. Van al degenen die de zijne zijn. En als er weer eentje binnenkomt, dan schrijft hij de naam erbij. Dan noemt hij die naam de Egyptenaar, de Babyloniër, de Tyriër, de Moor, de Filistijn, de Nederlander, de Urker, deze is al daar geboren. De Heere zal hen erbij rekenen, bij het opschrijven, tellen als het ware. Tellen bij het opschrijven van de volken. Hij houdt dus het bevolkingsregister van zijn koninkrijk, van zijn stad bij. En dat boek komt helemaal overeen met het boek dat straks geopend zal worden. Dat boek dat al geschreven is van voor de grondlegging der wereld. Het bevolkingsregister van dit Sion komt helemaal tot op de cent nauwkeurig overeen met dat bevolkingsregister van Sion dat de Heere God nu nog aan het schrijven is. Dat zal blijken helemaal met elkaar overeen te stemmen. Dat mist niet één. Dat mist echt. En bent u nou al burger van twee werelden? Hebt u nou al een dubbele nationaliteit? Dat je hier woont, hier op deze aarde, dat is een feit. En dat je ingeschreven staat, hier in het bevolkingsregister, of net waar u woont. Hè? Er zijn misschien ook wel mensen bij die elders ingeschreven staan. Nou, dat kan. Maar je staat ingeschreven. Maar sta je nou ook ingeschreven een Sion? Ben je nou een Sioniet? Ben je als een hoogmoedige Rahab, als een vrede Babylonier, Als een onbesneden Filistijn. Als een zwarte Moor en als een trotse Tyriër. Hier opgetekend geworden. Ben je de poorten van Sion al doorgegaan? De Heere bemint de poorten van Sion. En daar treden ze door binnen. En ben je nou al binnengegaan in die stad? En heb je je nou al laten inschrijven door die grote koning, de Heere? Ik, zegt de Heere zelf. Hij spreekt er zelf in deze psalm. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degene die mij kennen. De Heer heeft er zelf over wat hij aan het doen is. Ik zal ze rekenen. De Heer zal ze rekenen in het opschrijven der volkeren. Zeggende, deze is al daar geboren. En dan weer dat Sela. En weer dat Sela. Dat hoe dan ook als een soort bevestiging klinkt. En zo is het en niet anders. Maar het is toch niet zo dat je alleen maar in het bevolkingsregister hier staat. Je hebt toch ook nog een ander vaderland, hopelijk. Abraham, Isaac en Jacob zochten die stad die fundamenten heeft. Waarvan de kunstenaar en de bouwmeester God is. Dat is de voltooiing, de vervulling uiteindelijk. Van wat hier in Psalm 87 staat geprofeteerd. Die stad zochten ze. Niet het aardse Sion, maar het hemelse Sion. Die zochten ze. Die stad. En ze wisten dat ze daar ook burger waren. Dat was hun thuis. Dat was hun vaderland. Daar kwamen ze vandaan. Abraham ging niet terug naar Galdea, naar Ur. Daar lag zijn eigenlijke domicilie qua oorsprong. Maar hij zou, als dat zijn vaderland was, dan zou hij wel 1000 keer teruggegaan zouden kunnen zijn. Want hij, hoeveel tijd heeft hij niet gehad om weder te keren? Maar dat ging nooit. Hij ging nooit, want hij zocht die stad van God, die stad die fundamenten heeft, waar die ingeschreven stond. Burger van twee werelden, ja, dat is de ware christenmens. En gemeente, als je nou ingeschreven bent in het koninkrijk der hemelen door Gods genade, dan kun je zeggen, hier is mijn echte thuis niet. Mijn echte thuis ligt in de hemel. Hij heeft me daar gezet. Toen hij Jezus gezet heeft in de hemel, heeft hij mij met hem daar mee neergezet. Met hem gezet in de hemel. Daar is mijn wandel, daar is mijn burgerschap. Daar is mijn wandel, van waar ik ook de zaligmaker verwacht. Nou, kijk, zolang als je nog alleen maar burger bent hier beneden, dan ben je uit de aarde aards. En zodoende zul je ook met die aarde omkomen. Als je burgerschap daarboven is. Zodanig als de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen, zegt de Bijbel. Dan zul je ook met hem die heerlijkheid beërven. Hoe nodig is het hè? Een dubbele nationaliteit te hebben. En dat je geschreven staat, die, en die, en die, en die. Jouw naam er ook bij, jouw naam er ook bij. Die, en die, geschreven op de rol waarop hij de volken schrijft. En waar hij ze inlijft in Sion. God zal ze zelf bevestigen, die stad. Zelf bevestigen. Hij zal zorgen dat zijn Sion volkomt. En dan staat er nog vers 7, tenslotte. En de zangers, gelijk de spelingen, mitsgaders, al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. U ziet wel, dat woordje mitsgaders, dat is bijgevoegd. Dat staat schuin gedrukt. Dat staat dus niet in de grondtaal. Mitsgaders, dat betekent en, of bovendien, als ook. Mitsgaders, het ouderwets woord, betekent als ook. Maar dat staat er dus niet. Dat staat er dus niet. Dat is bijgevoegd door de vertalers. Er staat, en de zangers gelijk de spelieden, en dan staat er even niets, al mijn fonteinen zullen binnen in u zijn. En ja, veel uitleggers tegenwoordig, en ik moet zeggen dat ik daar ook toe behoor, die zien dat als een de inhoud van wat die zangers en die speellieden zeggen. Dus de zangers gelijk de speellieden zeggen, dubbele punt. Al mijn fonteinen zijn binnen in u. Zijn in u te vinden. Al mijn fonteinen zijn in Sion. Nergens anders. Ik put uit geen andere bron meer. Ziet u, dat is de burger van het koninkrijk der hemelen bij uitstek. Die tappen niet meer uit andere vaatjes. Die putten niet meer uit een andere bron. Die gaan niet meer naar andere fonteinen op zoek om daaruit te drinken. Die putten uitsluitend het levende water dat in Christus is te vinden. En dat in Sion wordt uitgedeeld. En iets anders begeren ze niet meer te drinken. Want ze zeggen, al mijn fonteinen zijn binnenin. Al mijn fonteinen. Dus alles waar ik van drink, komt hier vandaan. En laat die andere fonteinen maar liggen. Laat die hun brakke water maar opdoen vellen. Hun ondrinkbare, hun bittere water en Mara bitter water. Laat ze dat water maar doen opwellen. Ik drink er toch niet meer aan. Ik ga er toch niet meer naartoe. Ik wil niet meer drinken van de bronnen van deze wereld. En de bronnen van de zonde. En de bronnen van de ongerechtigheid. Daar heb ik geen zin meer in. Daar heb ik geen dorst meer naar. Want al mijn bronnen, dat zeggen de zangers, dat zeggen de spelers. Dat zijn dus de woorden van de zangers en van de spelers, die op de harp en cymbal slaan, die in de rijen gaan, die zeggen dat. Al mijn fonteinen, binnen, in u. Welke bron drinken wij nog uit? De bron van de zonde, iedere dag maar weer. De bronnen van deze wereld, kunnen ze je nog behagen, dan zijn nog niet al je fonteinen in Sion. Dan heb je nog bronnetjes elders te vinden. Dat is niet goed. Dat mag zo niet blijven. Want als je werkelijk tot Sion behoort, dan begeer je die bronnen niet meer, dan zeg je ze vaarwel. Ja, je hebt er vaak nog wel veel tegen te strijden, ik weet het. De trek naar die bronnen, die blijft er zolang als we in het vlees zijn altijd nog. Maar je begeert ze. Je zegt, mijn bronnen zijn nog uitsluitend hier. De bron van het levende water. En dan zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Hij zegt, vrouw, als je daarvan gedronken hebt. Dan zul je in eeuwigheid niet meer dorsten. Dat is waar. In eeuwigheid niet. Al mijn fonteinen binnen u. Amen.